Ja, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. En ik had u gezegd voor de pauze dat deze kwestie, of deze geschiedenis moet ik eigenlijk zeggen, met, u weet wel, Herodes die was jarig. En dat ging over de dood van Johannes de Doper. En bij die verjaardag werd er ook veel gedronken. En op een gegeven moment was Herodes, die was behoorlijk, die had een behoorlijk zitten, zeg maar. En nou, toen zag de moeder van dat meisje, Herodias, die zag van, hey, het is nu wel tijd om Herodias eens te laten dansen voor de koning, hè, voor Herodes en voor het hele gezelschap. En nu is er wel de goede geschikte tijd voor, dan kan ik mijn plannetje misschien verwezenlijken via haar. Nou, en dat gebeurde zo. En hij zwoer haar, dan zei, want hij was helemaal door de drank, was hij helemaal opgewonden geraakt, zeg maar. Want u weet, hè, dan gaat... Dat zit er hier in je voorhoofd, schijnt het te zitten bij je hersens. Als er veel drank is, dan gaat het op slot. Iemand had daar laatst een mooie uitdrukking voor, dan gaat het offline. En dan gaat andere dingen, die gaan, als je veel drank op hebt, dan gaan andere dingen die komen dan online, om het zo maar te zeggen. U begrijpt denk ik wel wat ik bedoel, hè? Nou, en toen liet die moeder liet Herodias voor die koning dansen. Nou, en dat ging natuurlijk op zijn Midden-Oostens, hè, heel verleidelijk, dat buikdansen enzovoort. En nou ja, Herodes die keek ernaar en toen zei hij van, en hij zwoer haar, onder invloed van de wijn, hè, wat je mij ook verzoekt, ik zal je geven tot de helft van mijn koninkrijk. En toen ging ze weg, u kent die geschiedenis wel, hè, Markus 6. En buitengekomen zei ze tot haar moeder, wat zal ik verzoeken? En zij echter zei, het hoofd van Johannes de Doper. En zo gebeurde het, hè, u weet het. Nou, Johannes de Doper werd, Herodes gaf opdracht. Nou, hij moest daar misschien wel even, dat hij even dacht van, wat heb ik nou toch gezegd? Maar ja, hij had het nou helemaal gezegd, hij had het toegezegd. Dus hij kreeg het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Hij werd onthoofd. En dat kwam omdat Herodes die had geen frisse verhouding met, laat maar zeggen, wat was het? Zijn zus, schoonzus, hoe zat die verhouding precies? Dat was niet goed en Johannes de Doper die zei er wat van. En dat, ja, die sprak toch daarover de waarheid. En Herodes die, die luisterde toch wel naar Johannes de Doper, ook wel weer niet. Hij vond het ook weer niet fijn dat hij daarover de waarheid ook te horen kreeg, maar toch ook weer wel. Dus ja, maar ja, hij had het nou eenmaal nu beloofd onder invloed van een flinke lading drank. En dus hij moest het doen. Dus zo gebeurde het. En dat was natuurlijk heel doortrapt van die moeder van Herodias, om dat zo te doen. Maar ja, zo gaan die dingen, hè? Dat is mensen, des mensen, laat ik het zo maar zeggen. En ze kreeg wat ze vroeg, het hoofd van Johannes de Doper. En daarmee wil ik maar weer illustreren, hè, dit staat gewoon in de Bijbel allemaal, en zo gaat het in het leven, of zo kan het in het leven gaan, dat het dus onder de invloed van behoorlijke hoeveelheden drank, dat er, laten we maar zeggen, onfrisse dingen gebeuren. Hè, uitspattingen, zei de NBV-vertaling. Hè? Nou, dat is ook vaak zo, als op een feest te veel gedronken is, dat er op seksueel gebied ook uitspattingen zijn. Gevolg van de drank, dat gebeurt. Hè, dat zegt het woord natuurlijk ook, hè? Ongered gedrag. Dan gaan ineens de normen en waarden, die komen dan, de normen en waarden gaan dan offline, om het zo maar te zeggen. En wat ik zelf wil, mijn eigen vlees wil ik doorzetten, dat komt online, om het zo maar even te zeggen. Dat, hè. Onder invloed van drank, dus dat kan drank doen, hè. En dan zeggen we wel tegen elkaar, ja, drank maakt meer kapot dan je lief is. Zo is het natuurlijk wel, hè. Dus ja, en dat leert de schrift ons ook wel, hè, ook met die dingen, alles met mate, alles met matigheid. Niet doorslaan in zwelgpartijen en dronkenschappen en weet ik wat allemaal. Daar waarschuwt Paulus natuurlijk ook in Romeinen 13 tegen. En dan noemt hij dat ook bij elkaar natuurlijk. Hè. Zorg niet voor en maak geen voorbedenkingen voor het vlees. Want de nacht schrijdt voort en de dag is nabij. Maak geen voorbedenkingen voor het vlees. Want dat leidt alleen maar tot onder andere al dat soort dingen. Dus ja. Maar, zegt Paulus, wees vervuld met geest, waar de wijn een beeld van is. Dat is beter, dat is veel beter. Wees vervuld met geest. Hè? En ja, dat leidt tot spreken. Hè, als je in de Bijbel leest wat de geest doet, dan moet je heel goed opletten wat er gezegd wordt. Hè, toen de geest op de discipelen kwam, toen hadden ze kracht. En toen ze, als op een gegeven moment, als ze vervuld werden met de geest, dan gingen ze spreken. Dus als je hart vervuld is van geest, het woord, hè, dat is gewoon één op één hoor, dan ga je daarvan spreken. En ja, dat is, die uitingen zijn dan onder andere ook zingen, hè, dan ga je zingen in de nacht. Je kent dat wel, hè, van Paulus en Silas, voeten in het blok, gegezeld. Hè, dat ging natuurlijk niet zachtzinnig bij die Romeinen, dat was een hard koninkrijk. Gegezeld, dus je voelt je helemaal, je lijf helemaal verschrikkelijk. Je voelt al die geestenslagen op je rug en dan zit je met je voet in het blok 's nachts en dan zingen in de nacht. Ik geef het je te doen. Maar zij konden dat. En hoe kon dat? Wat was het geheim? Vervuld met de geest. Zingen in de nacht. Je problemen in je leven zijn hooggestapeld. Dan zeg je, het is nacht in mijn leven. Alles zit tegen, alles lijkt duister. En dan toch zingen. Dat kan. Dat kan. Die wonderlijke kracht die kan God geven, dat je toch kunt zingen in jouw nacht, figuurlijk gesproken. Maar ook Paulus kon het dan letterlijk, maar dat is natuurlijk een beeld van, hè? Spreken, dus ja. En kijk, het unieke van deze tijd is, als we het hebben over het werk van de geest, is dat die geest in ons woont. Die geest van God heeft in ons woning gemaakt. En ik kan ook zeggen, die maakt woning. Hè? Dat is ook een voortdurend proces, zou je kunnen zeggen. En dat is het unieke van deze tijd, want in Israël was dat niet het geval. Dat ze verzegeld werden met de geest van de belofte, de heilige. En dat die geest in hen kwam wonen, dat was niet zo het geval bij de Israëlieten. Dat was tijdelijk soms wel het geval bij profeten. He, bijvoorbeeld Ezechiël, daarvan wordt gezegd dat de geest in hem kwam, zodat hij kon profeteren. Maar wordt niet gezegd, zelfs niet bij een Ezechiël of een Jesaja of een Jeremia of noem ze maar op, dat die geest ook daadwerkelijk in hen bleef wonen. En zo bezien, he, zo gezien hebben wij dan nog meer ontvangen dan wat de profeten hadden van Tanach. Want wij hebben die geest van God in ons wonend. We zijn ermee verzegeld. Gaat niet meer weg. We kunnen zelf dat zegel niet eens ongedaan maken. Kan niet, onmogelijk. Dat is natuurlijk het geweldige, dat we, hè, die verzegeling, dat is zo'n prachtige beeldspraak van die zekerheidsstelling. Hè, Paulus spreekt ook over een waarborg. Hij spreekt over, hè, een aanbetaling. Van, hè, zo zou je het allemaal onder woorden kunnen brengen. Maar straks krijgen we die volheid van de geest natuurlijk in ons. En dan kunnen we ineens veel meer de dingen doorzien. En kunnen we ook beter terugkijken op hoe het geweest is als leden van het lichaam van Christus, hè, als we die volheid van die geest hebben, dan, na de bazuin, hè, dan is ons lichaam verheerlijkt en dan kunnen wij ook in die zin veel meer aan, om het zo maar te zeggen, dus ook het kritische kijken van de Heer bij de Bema, die dan dingen recht gaat zetten. Dat zullen we dan ook veel, veel beter kunnen verdragen. Want wij denken er nu over, zoals we nu in onze huidige situatie zijn, dan zou die druk te groot zijn. Maar als we straks verheerlijkt zijn bij hem, met dat heerlijkheidslichaam, wat gelijkvormig is aan het zijne, dan hebben wij veel meer vermogen om daadwerkelijk ook die beoordeling van de Heer te kunnen doorstaan. En dat gaat allemaal bij dat erepodium gebeuren. En dan kunnen we dat ook zelf, hebben we veel meer vermogen om dat ook beter te kunnen doorzien. He, naarmate je meer geest van God in je hebt, heb je meer vermogen om de dingen te kunnen doorzien natuurlijk. En geestelijk gezien is natuurlijk deze tijd, ja, we hebben geen rituelen, we hebben geen tastbare zaken zoals de tempel in Jeruzalem of een gebouw, of, dat hebben we allemaal niet. Alles is nu in de geest aan ons gegeven en dat zegt Paulus ook in Romeinen 1 vers 9. Romeinen 1 vers 9. Daar zegt hij ook, want mijn getuige is God, aan wie ik godsdienst oefen in mijn geest, in het evangelie van zijn Zoon. Hoe ik onophoudelijk jullie in herinnering breng altijd in mijn gebeden smekend. Even tot zover. Hij zegt dus, aan wie ik godsdienst oefen in mijn geest, in het evangelie van zijn zoon. Dat was een geestelijk iets. Paulus was geen priester in Israël die de tempeldienst moet verrichten. Dat is allemaal tastbaar. Dan heb je dieren, dan heb je instrumenten, dan heb je bloed wat moet vloeien, dan heb je allerlei tastbare dingen. Maar dat hebben wij nu niet. En dat maakt het voor ons wel eens moeilijk, dat we niets tastbaars hebben. We ervaren en we beleven alleen dat we gelovigen zijn. We weten dat die overtuiging is daar, die vastheid in ons is daar, die zekerheid in ons is daar. Hoe hebben we die? Die hebben we niet van onszelf, maar die is door de geest ook in ons. Hè. Die overtuiging is ook door de geest in ons gewerkt. Want je bent er zo van overtuigd. Ja, het woord zegt het. Ik hoor daarbij bij het lichaam van Christus. Hoe weet je dat? Nou, de geest in mij maakt duidelijk, ja, dat woord dat is voor mij, dat aanvaard ik, dat beleid ik, daar hoor ik bij. Die toekomst is van God en noem alles maar op. Ik geloof dat hele woord van God. En ja, dat is allemaal door de geest gewerkt. Al die geweldige dingen die je anders toch maakt dan anderen. Ja, dat is iets geestelijks, maar het is er wel. En maak je wel dat je heel anders in het leven staat dan andere mensen, om het zo maar te zeggen, die geen verwachting hebben. En wij hebben juist wel een geweldige verwachting, hè. Nou, dan zegt Paulus ook in Filippenzen 3, waarin hij al dat wat van het vlees is achter zich laat. Ook een belangrijk stukje natuurlijk, als voorbeeld voor ons. En dan zegt hij in Filippenzen, en dan vallen we er even in hoor, in dat derde vers. Want wij zijn de besnijdenis, metaforisch gesproken. Hè? Metafoor, hè, beeld. Wij zijn de besnijdenis, omdat we weten dat we in en met Christus op Golgotha afgesneden zijn, wat ons vlees betreft. Dat is de besnijdenis van Christus. En daarin zijn we ook meegenomen. Dus in die zin zijn we de besnijdenis. Maar verder niets in de plaats van Israël te zeggen. Wij zijn de besnijdenis. Hè, u ziet hier in de concordante vertaling ook MF bijstaan. Dat betekent dat het een metafoor is. Dat het overdrachtelijk taalgebruik is. Beeldend taalgebruik. Die God dienen in de geest van God. Hè, dat God dienen is het woord latruo en dat heeft te maken, dat heeft als achtergrond inderdaad de tempeldienst, daar werd dat woord voor gebruikt. Maar wij dienen God niet in de tempel of bij de tempeldienst of we brengen onze offerdieren, nee, wij dienen God in de geest van God en roemen in Christus Jezus en vertrouwen niet op vlees. Dat is ons kenmerk, wij roemen in Christus Jezus, wij vertrouwen niet op vlees. En naarmate je verder, laten we maar zeggen, groeit als gelovige, zal het wantrouwen van jou ten opzichte van het vlees ook alleen maar toenemen. Want van het vlees, ja, daar gaat het goede nou helemaal niet in wonen. In het vlees, zegt Paulus, hè, in Romeinen 7, daar maakt het goede geen woning in. Daar woont niet het goede in het vlees. Dat is een van God afgekeerde kant van de mens. Dat is een vijandige kant van de mens tegen God, het vlees. Nou, daar valt niets goeds van te verwachten. Van de geest van God wel, daar valt alle goeds van te verwachten. Maar het eigen vlees, dat schrijft Paulus hier zo aan de kant. Hè. Ook zijn hele opleiding, zijn tradities, alles wat hij wist, Gamaliel en noem alles maar op. Dat schrijft hij hier zo in Filippenzen 3 allemaal aan de kant. Dat acht hij als verbeurd, hè. Dat trok hij door het toilet. Ja, duidelijk genoeg zo, dat trok hij door het toilet weg. Acht hij als verbeurd. Gebruikt hier een mooi woord voor, maar ik geloof dat de Statenvertaling het woord drek gebruikt. Vind ik altijd nog wel aansprekend. Dat is dat oude, hè, waar hij allemaal zich op kon beroemen, hè, op vlees vertrouwen. En misschien zegt u wel van, nou, ik kom uit die en die geloofsgemeenschap. Of ik kom uit die en die kerk, ik ben ooit als kind gedoopt. Dat is allemaal kwatsch. Dat is allemaal beroemen op vlees als je dat zou doen. Dat doet Paulus hier ook. Zijn hele jodendom, fariseïsme, alles gaat aan de kant. En zal het heeft met vlees te maken. En het kruis maakt daar een einde aan. Hè? En dat is het punt dat velen, hè, dat zegt Paulus verderop in dit hoofdstuk, en dat is ook wat hij constateert in 2 Timotheüs 3, hè, dat zegt hij wenend, hè, daar had hij tranen over, want velen, vers 18, over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden, niet van Christus, maar van het kruis van Christus. Zijn kruisdood. Daar staan ze vijandig tegenover. En ze willen nog op vlees beroemen. En ze willen nog zichzelf. En ze zijn nog trots. En noem alles maar op. Dat zijn allemaal tekenen van dat je nog vijand als vijand in het leven staat als gelovige van het kruis van Christus. Terwijl je hem dankt voor zijn offer, terwijl je hem dankt voor dat hij zijn bloed voor je al je zonden vergoot heeft enzovoort. Ja, geweldig. En toch in de praktijk kun je wandelen als vijand van zijn kruisdood. En reken je nog onvoldoende als gelovige met de werking van het kruis. Wat nu eenmaal een einde maakt aan al dat vleeselijke. Nee, dat, ja. Ik hoor het Andries nog zeggen, al dat vreselijke vleeselijke. Ja, kranige uitspraak, maar zo is het natuurlijk wel. En wij mogen ook, net als een apostel Paulus, zelfs hem dienen, hè, God dienen, in de geest van God. En niet in het vlees en niet naar het vlees. Maar, zegt Paulus, wees vervuld met geest. En spreek dan tot jezelf in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. Ja, als het hierover gaat, hè, je moet in de christelijke gemeenschappen maar eens iets gaan zeggen over liederen. Daar roep je wat over je af, hoor. Daar roep je wat over je af. Liederen, muziek, wat wel en niet gezongen zou moeten worden. Ach, 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 ach. In kerk en kring is daar al heel wat over afgevochten. En dan zeg ik het nog eufemistisch. Hè? Ja. Maar wees vervuld met de geest. Hè? Tot jezelf spreek het in psalmen. En dan zegt de een, alleen maar psalmen zingen. Ja, dat zegt Paulus hier helemaal niet. Het zijn wel de prachtige liederen voor Israël. En natuurlijk, er staat in psalmen natuurlijk geweldig. Psalmen zijn op zich geweldig. Als je ze een beetje gaat, stapje voor stapje iets van gaat verstaan van de psalmen, dan gaan de psalmen natuurlijk allereerst over, ja, het is een uiting van God zelf. God maakt zichzelf erin bekend. En het tweede, bijna daaraan gelijk is, dat alle psalmen over Christus spreken, over de Heer. Gaat over de Heer. Gaat niet in eerste plaats over jou, gaat over de Heer. En in de derde plaats gaat het dan over Israël, want daar zijn de psalmen direct aangeschreven en gericht. He, David en Asaf, noem ze maar op. En in de vierde plaats, ja, dan kun je het ook lezen als dat die emoties die David had, die schreef hij uit in die psalmen en zijn roepen tot God. En die emoties ken jij ook als gelovige, ja, en zo kan het ook tot je spreken. Maar denk nou niet dat die psalmen dan allereerst over jou gaan, of over jouw emoties. Dat komt pas op de laatste plaats. Maar ze zijn heel aansprekend en je kunt daar geweldige troost en zegen uithalen, natuurlijk. Want het is Gods woord. En psalmen spreken soms heel bijzonder, kunnen heel bijzonder op momenten spreken tot je hart en kunnen daar geweldige bemoedigingen uit krijgen. Hè? Als je dat nodig hebt, troost, en je krijgt ineens een kaartje van iemand en er staat een tekst uit een psalm op, ja, dan kan je dat geweldig vertroosten. He, als we, ik heb daar onderaan Psalm 27 gezet. Misschien kunnen we daar even heel iets in lezen. Als een voorbeeld, Psalm 27. En dat is eigenlijk een prachtige psalm. En ja, psalmen zijn altijd wel toch de moeite waard, hoor, om je in te verdiepen. En dat was een psalm van David. En ja, eigenlijk zijn die eerste versen al kunnen geweldig voor jou bemoedigend zijn, hè. Want ja, je kan soms als mens, kun je ook soms angstig worden voor andere mensen. Of wat andere mensen je zouden kunnen aandoen. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Er is onder gelovigen ook veel strijd. Ik had het daar net al over, al is het alleen al over de liederen. Die wel of niet gezongen moeten worden. Ja, en dan kan je wel eens bang worden voor andere gelovigen. Dat kan ook gebeuren. Maar dan zegt David daar, het is een psalm van David. Jahwe, of de Heere, maar ik zeg liever de naam, hè, Jahwe. U weet het, hè, de Joodse orthodoxen die zeggen Hashem dan, hè, Hashem, de naam. Of die zeggen de eeuwige, hè, die willen de naam niet uitspreken. Jahwe is mijn licht en mijn redding. En natuurlijk, dat is voor ons ook zo, natuurlijk. Jahwe is mijn licht en mijn redding. Eerst kijken omhoog, dat doen we hier in deze psalm. Hè. En dan, voor wie zou ik vrezen? Welk mens? Voor wie zou ik dan bevreesd zijn? Ja, als je de Heer kent, voor wie zou je dan nog bang zijn? Jahwe is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden of om mijn vlees te verslinden of te verscheuren. Over wie gaat dit eigenlijk? Dit gaat toch over de Heer? Want die kwaaddoeners kwamen toch op hem af? Die hem het liefst wilden lynchen. Leden van zijn eigen volk, de Romeinen. Zo was het toch, rondom zijn kruisdood. Dus hier lezen we de Heer, hè? Hier lezen we wat Christus, hè? Als u, want er wordt in, we zeggen wel eens tegen elkaar, er wordt in de evangelie zo weinig gezegd over zijn innerlijk, over zijn gedachten, over zijn emoties. Maar die lezen we in de psalmen, zijn emoties die hij had. Die had hij wel degelijk en die zijn in psalmen uitgeschreven. Zijn roepen tot God, tot zijn God en Vader toen hij in zijn dagen op het vlees hier op aarde was. En dan lees je die psalmen heel anders hoor. Dan lezen we hoe de Heer dat innerlijk beleefde toen hij hier op aarde was. Hè, dat, en mijn tegenstanders zijn mijn vijanden. Natuurlijk, hierin is Psalm 22, dat weet u toch, heel belangrijk. Hè, dat is toch een hele bekende, die altijd in de lijdenstijd gelezen wordt. En daar lezen we ook over dat hij om zich heen de vijanden zag als honden en ze komen mij belagen en ik het brullen van een leeuw enzovoort. Dat is de Heer aan het kruis. Psalm 22. Nou, dat lezen we hier in feite ook. Hè. Mijn tegenstanders zijn mijn vijanden. Zij struikelden zelf en vielen. Ja, dat gebeurde letterlijk ook in Gethsemane, weet u wel. Toen de Heer één woord sprak. En ze vielen achterover. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Vers 3. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van Jahwe gevraagd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van Jahwe al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van Jahwe te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. En dat wilde de Heer. En daarom was hij als 12-jarig ook al in de tempel bezig. En hij stelde vragen waar de fariseeën en schriftgeleerden geen antwoord op wisten. Ze stonden versteld over zijn vragen. Dit was de intentie van de Heer. Hè? Hij wilde heel zijn leven onderzoeken. En wat was er in de tempel? De rollen. De schriftrollen. Want de priester in Israël, de levieten, zouden lerende priesters zijn. Die moesten het volk onderwijzen uit de Tenach. En dat deed Ezra ook. Kent u de geschiedenis van Ezra? Dat Ezra de Tenach leest, de Torah leest en uitlegt wat het betekent aan de menigte. Ezra was de priester. Hij deed wat hij als priester moest doen. Stond in de Torah dat hij dat moest doen. Dat lieten de priesters na, heel vaak in Israël. Daar niet van. Maar ze moesten het wel doen. En daarom zouden ze, wat de Heer hier ook verlangde, daar in het huis van de Heer bezig zijn. Met hem, met de Heer. En te zoeken, ja, te onderzoeken. Wat die schriftrollen, die schriften, Tenach onderzoeken. Dat, daar was de Heer mee bezig. En in wezen was dat ook, hè, als we die geschiedenis, u kent die geschiedenis van Martha en Maria, dat de Heer tegen Martha over Maria zei, dat ene wat zij doet, en daar verwees hij in feite naar Psalm 27, verwees hij in feite naar dit woord, dat Maria in feite ook die intenties vertoonde op dat moment. Hè, in de Statenvertaling kunt u de tekstverwijzing zien hoor, en het wordt verwezen naar Psalm 27. En dat is een hele goede verwijzing. Hele logische, want als je dit leest, ja, te onderzoeken in zijn tempel. Wij kennen geen letterlijke tempel, maar wij onderzoeken wel. Wij onderzoeken net zo de schriften. En ook onderzoeken, dus de verborgen betekenissen, de typologie enzovoort. Waar van tijd tot tijd komt dat ook naar voren natuurlijk, in uitleg, bij sprekers. En dat is geweldig, typologie. Want dan zie je dat oude geschiedenissen in de schriften staan. Waarom staan ze daar? Nou, omdat het iets anders uitbeeldt. En daar moet je naar zoeken. En dan moet je de Heer om wijsheid vragen of die dat wil laten zien. Of je wordt er door anderen op geattendeerd. Kijk, dat is de schrift. En dan wordt het een levend woord, want het spreekt over hem. En dat is natuurlijk, ja, dat is een, en dan is het inderdaad een leven lang. Een leven lang, ja, dan heb je nog veel tekort. He, als je een 80 jaar met die schrift bezig bent, is het nog veel te kort om alles, he, om alles goed te onderzoeken. Maar ermee bezig zijn, ja, dat is die, als je de geest van God in je hebt gekregen, dan krijg je ook honger naar het woord. Dat is daar ook een teken van, he. Dat je de geest hebt ontvangen, honger naar het woord van God. Ik wil horen, ik wil luisteren, ik wil weten wat er geschreven staat, ik wil weten wie God is. En wat het betekent, ja, wat het eventueel betekent voor mijn leven, maar dat is nog, eigenlijk nog secundair in de eerste plaats. Eerst weten wie is God, wie is Christus, wie zijn, hè? En dat geweldige, dat je oog daarop richt. Ja, dat is prachtig. Kijk, en dat is, ja, deze hele psalm. Kijk, vers 10, we springen er even door, want anders duurt het te lang, maar... Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, zegt de psalmist hier. Maar Yahweh zal mij aannemen. En als je als wees bent, als je een wees bent, dan denk je dat het heel erg aanspreekt. Of als je negatieve ervaringen hebt gehad in je jeugd met vader en moeder, kan je dit ook heel erg aanspreken. En dan is het geweldige, troostvolle woord hier, Yahweh zal mij aannemen. En dan staat er eigenlijk een heel mooi woord. Dat is het woord Asaf en dat betekent inzamelen. Yahweh zal mij inzamelen. Yahweh, je kan ook zeggen, Yahweh zamelt je in. Dat is zijn liefde. Je valt niet buiten zijn cirkel, maar je valt daar binnen. Het is een prachtige, ik denk een prachtig woord wat hier zo uit deze psalm naar voren komt. Yahweh zamelt je in. En wanneer is dat voor ons letterlijk zo? Ja, het is nu al zo, ben je dat bewust, dat je bij hem hoort. Maar het is letterlijk zo als de bazuin klinkt. Want wat gaat er dan gebeuren? Nou, dan gaat de Heer inzamelen, al die gelovigen, de lichaam van Christus. Die worden dan ingezameld. Dat is wat God doet. God is niet degene die van zich afduwt. Nee, God zamelt je in. Yahweh zamelt je in, je hoort bij hem. En je kan nooit buiten zijn liefde vallen. Ook je kinderen niet, die nu niet geloven. Die kunnen ook nooit buiten zijn liefde vallen, ten diepste. Het is een kwestie van tijd. En God neemt de tijd voor met ons. Hij heeft heel veel geduld met u, met jou, met mij. Hij heeft heel veel geduld. En door dat geduld leren we dat hij stapje voor stapje bezig is je in te zamelen. Je komt steeds dichter, want inzamelen wil zeggen, dat is eigenlijk een oogst. Term, die wordt ook bij de oogsten van Israël gebruikt. Als het oogsttijd is, ja, dan wordt er ingezameld. En dan is het binnenkort voor Israël weer Sukkot, loofhutten. Aanstaande vrijdag is het Yom Teruah, weet u wel, de dag van de bazuinen. Yom Teruah. En dat luidt in Rosh Hashanah, weet u wel, het Joodse nieuwjaar, 57-87, zeggen ze, schrijven ze. En dan krijg je 10 dagen later krijg je Yom Kippur, de grote verzoen of beschermdag. En dan krijg je daarna loofhutten. En daarmee wordt eigenlijk de feestkalender, uiteindelijk dan nog Simchat Torah, maar dat is er later bijgekomen, staat niet in Tenach. Maar dat zijn dan de hoogtijden die aan Israël gegeven zijn. Hè? Maar dat heeft met oogst te maken, want de opstanding van Christus waar we mee begonnen, dat was eigenlijk de gerstenoogst, weet u? U weet het wel, hè? Dat is de gerstenoogst, de eersteling garven, oogst, moest heen en weer bewogen worden voor het aangezicht van Yahweh. Dat betekent dat die hele oogst ingezameld gaat worden. En uiteindelijk zal de hele oogst komen, weten we, uit 1 Korinthe 15, want daar gebruikt Paulus ook een oogstterm, de eersteling, Christus, en dat is de garantie dat de hele oogst ook komt. God gaat iedereen inzamelen uiteindelijk, iedereen komt er. En dat is natuurlijk het geweldige, hè? Dat is een geweldige troost die we mogen koesteren, die we hebben. En natuurlijk heb je tranen, heb je verdriet over die gelooft niet en die gelooft ook niet en die ook niet. En die is ook afgehaakt en die zie ik ook niet meer. Daar hebben we allemaal verdriet van. Maar dan hebben we geweldige troost. De Heer gaat inzamelen. Asaf. Dat heeft natuurlijk ook met Jozef te maken. Hè? Dus in feite in het Hebreeuws ligt dat heel dicht tegen elkaar aan, hè? Asaf en Jozef. Jozef is de toevoeger. Nou, wat doe je met inzamelen? Er wordt steeds meer toegevoegd. In de tijd van Jozef werd er ook gezorgd voor grote oogsten in Egypte. Dan heb je weer kortsluiting hè, met dat woord. En zo, kijk, zo zit Gods woord in elkaar. Hè. Dus die psalmen, hier spreekt deze psalm over het inzamelen. Nou, en die psalmen zijn natuurlijk allemaal liederen. Ook, je had ook liederen dus inderdaad van Asaf. Die gezongen werden en David stelde 24 orders in, geloof ik, die allemaal bezig waren met gezang, lofzangen. Nou, de Heer, toen de Heer bijna zijn lijden en sterven moest ondergaan, wat een verschrikkelijke lijdensweg zou zijn via het kruis, dan heeft hij de maaltijd met zijn discipelen gehouden. En dan staat er, en toen zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij op weg naar de hof, hè, door de Kidrondal heen. Dat ligt daar nog zo, hè. Als je op de Olijfberg staat, dan zie je daar zo dat Kidrondal. En dan moest je dan doorheen en dan kwam je in de hof, en dat is nu nog zo, hè, in Gethsemane, de olijfpers. En dan zongen ze de lofzang. En wat was die lofzang? Nou, dat doet Israël nog steeds. Dan zingen ze het Hallel, hè. Het Hallel, psalm, het klein Hallel eigenlijk, zeggen ze dan. Dat is psalm 113 tot en met 118. En dat zingen ze dan uit, hè. 119 laten ze maar liggen, want dat is, dan wordt het een beetje lange exercitie, hè. Met, wat is het, 175 versen, geloof ik. Dat duurt dan een beetje lang. Maar, ja, dan zingen ze het Hallel, ja. Bijzonder hoor, dat ze dat nog steeds doen. Hè. Dat zijn de gezette hoogtijden van Jahwe, die natuurlijk allemaal spreken. Hè, want als we het hebben over loofhutten, dat is natuurlijk een beeld van niet alleen het komende koninkrijk, maar dat is nog verder gaan, dat gaat door tot op de nieuwe aarde. Hè, daar is loofhutten natuurlijk ook een beeld van. Hè, want loofhutten, dan heb je geen echt dak meer boven je hoofd, dan is het open naar boven. Nou, zo zal het ook voor Israël zijn op de nieuwe aarde, dan is alles open. Dan woont God te midden van de mensen. En uiteindelijk wordt de tweede dood opgegeven. En dan gaat God inzamelen als die de tweede dood opheft. Dan zamelt hij nog iedereen die nog in die tweede dood was, zamelt hij ook in. En daar spreekt dan loofhutten eigenlijk ook van. Hè? En dan breekt pas het echte grote loofhuttenfeest aan, om het zo maar te zeggen. Maar dat is dan oneindig na de aionen. En dat zijn zo die beelden in de schrift, hè, die je zo in de loop van de tijd, stapje voor stapje, ga je daar iets meer van verstaan. Ja, dat is natuurlijk heel fijn als je er zo naar kunt kijken. Lofzangen, ja, tot lof van hem zingen. Hè, u weet het, de Duitse broeders hebben de Lobsingen dem Herren, hè, die geweldige bundel met allemaal prachtige liederen erin. En daar heeft Andries een paar van vertaald en het zijn ook hele fijne liederen. Ik wou dat we er meer van hadden. Want ja, dan hebben we het over geestelijke liederen en daar zit ook dan vaak een Kijk, wat zijn nou geestelijke liederen? Geestelijke liederen voor ons zijn die liederen die overeenkomen met de inhoud van ons evangelie. Dat zijn geestelijke liederen. Als je gaat zingen dan, en het gaat over Israël, moet je heel goed bewust zijn dat het over Israël gaat. Maar je moet het niet zingen alsof het over jou gaat. Want het gaat over Israël. Maar het is beter om dan je liederen aan te passen aan ons evangelie. Want dan zing je uit wat je gelooft. En als je uitzingt wat je gelooft samen, hè, dan beleid je ook samen wat je gelooft in je zingen. En dat is enorm krachtig, want dan ga je het ook veel beter onthouden. Want dingen die je op een lied of in een lied geleerd hebt, die onthoud je heel goed. Dat doet muziek, hè? Want muziek is iets heel speciaals. Muziek komt gelijk, als je dat hoort, komt gelijk in jou als mens. Daar hoef je niet eerst een heel gesprek met iemand over te voeren. Nee, muziek komt gelijk in jou. En als er vervolgens een tekst bij zit, komt via die muziek ook die tekst in jou. En men is heel goed op de hoogte van wat teksten en muziek en alles doet in het onderbewustzijn van de mensen. En vandaar dat er ook veel op ingezet is geworden op muziek. In de loop van de tijd. En kijk natuurlijk, iemand als Bach, hè, Johann Sebastian Bach, ja, dat is prachtige muziek natuurlijk. En die schreef ook de Matthäus, nou dat is helemaal de tekst van de Bijbel. Dus het is heerlijk om naar te luisteren. En zegt u, ja, maar dat is zo zwaar. Ja, nou, daar moet je naar leren luisteren dan. Die barokmuziek, prachtig. En dan nog niet eens, hè, de 3 uur is nog eigenlijk de snelle versie, hè, dat weet u, hè, van Bach. Dat is eigenlijk de snelle versie. Want eigenlijk duurt die 6 uur met de pauzes erin. Als je het echt goed wil doen in de grote kerk in Naarden, hè, waar al die belangrijke mensen zitten, die VIP's, weet je wel, die zitten dan allemaal vooraan. Dan, die duurt langer, 's middags, daar. Maar het is natuurlijk een prachtig muziekstuk, en vandaar dat het nog steeds gespeeld wordt. Hè. Dat is een vorm van, zou je toch kunnen zeggen, een geestelijk lied. Ja, zeker. Bach was, en dat zat ook, het zit ook als je in de muziek zit, dan weet je, mensen die in de muziek zitten, die zeggen, het zit schitterend in elkaar, die hele Matthäus. Bach heeft echt prachtige dingen gemaakt. En er wordt nu nog gespeeld. Dus dat wil natuurlijk heel veel zeggen. Geestelijke liederen. Maar dat zijn liederen die aangepast zijn aan ons evangelie. Het evangelie van Paulus. En ja, dat mogen een goede zaak zijn als dat gebeurt, denk ik. En dan zingend, hè, want dan ga je ook zingen als je met de geest vervuld bent. En dan wil je ook zingen die woorden van God. En snaren bespelend, hè, dat is eigenlijk ook het woord, psalm zit daar een beetje in, dat is het woord psallo. Maar dan ga je dus, dan worden de snaren van je hart worden bespeeld door het evangelie en dan ga je zingen. Ja, zingen in de nacht. En dat kan je geweldige, tegenwoordig zeggen, oh nee, dat is weer een Engels woord, dat laat ik liggen. Daar kan je geweldig door opgebouwd worden. Als je eigenlijk niet meer zo bent van, ik kan nu even niet in de Bijbel lezen of ik kan nu even geen studie luisteren of wat ook. Nee, ik ga zingen. Maar dan kan dat zingen je weer net even eroverheen helpen als het ware. En dan zing je een fijn lied en dat doet wat met je van binnen. Dat kan, hè. Snaren bespelend in jullie harten voor de Heer. We zingen dan tot lof van Hem. En ja, dat, daar is voor bedoeld natuurlijk. Hè. Als je liederen maakt als gelovige, dan zou dat zijn tot lof en eer van Hem. Dat is natuurlijk het criterium. En inhoudelijk natuurlijk, wat Paulus in zijn evangelie zegt. Ja, dat is wat bijbels is, wat goed is. Ik heb even wat termen voor u erop gezet. Wat in het Grieks en Hebreeuws dan staat, en misschien kent u daar wel iets van. Nou ja, dat is even voor de aardigheid. Dat het toch allemaal verschillende woorden zijn die Paulus hier gebruikt. He, dat woord halal gebruikt hij ook, zingen in feite, dat is het Hebreeuwse woord halal. Of zamar. He, dat heeft ook te maken met dat Hebreeuwse woord voor psalm, dat is mitsmor. En zamar is dan het zingen, hè. De liederen van David, lofzangen. Een hymne, kennen wij nog wel, hè? Hymns. Engelsen zeggen dan hymns, spiritual songs, hymns, hymnes. Tot lof van hem. En dat werd dan gedaan met snaren, ja, met de harp. En dat is natuurlijk ook een mooi instrument. David die zong zijn liederen. We hebben een hele serie gekeken over David. En dan zag je David dat ook doen voor koning Saul. Dat was wel een aardige serie over het leven van David. En dan speelde hij ook op, er werd ook op de harp gespeeld en dan zong hij ook die liederen, die psalmen zongen die dan ook. En daar werd koning Saul, die getergd werd door een boze geest, die werd daar weer rustig van. En dat kan het ook bij je bewerken. Hè? Ja, kijk, een hart vol van geest, van de geest van God, dat zingt. En mogen het zo zijn, hè, dat ons hart vol is van het woord. Want dat zegt Paulus in de paralleltekst in Colossense 3. Hè, waar moet je je mee, waar, nee, niet moet... Maar wat is voor de gelovigen het beste om te doen? Vul je met het woord. Je kunt je natuurlijk met van alles vullen. Er is zoveel wat op de media aangeboden wordt. Zowel in de, wat wij dan zeggen, de mainstream media als de alternatieve media. Daar wordt zoveel in aangeboden dat je daar altijd mee bezig kan zijn. Dat kan je hele dag vullen, dan kan je al je tijd opslokken. Maar waar vul je dan mee? Nou, met al die berichten van mensen die op jou afsturen. Maar het belangrijkste is... dat het hart van ons, hè, dat is toch de kern van ons bestaan. Hè, het hart is het wezen van de mens. Gedachten komen uit je hart voort, zegt Spreuken. En je kan je wel eens zoiets hebben van, waar komen nou toch die gedachten vandaan die ik heb? Nou, die komen uit je hart. En hoe komen die erin? Nou, eerst door wat je eerst erin hebt laten komen. Anders kan het er ook niet uitkomen natuurlijk. Het moet er eerst inkomen, dan komt het eruit. Nou, hoe kom ik nou aan die gedachten? Ja... Dat moet je dan afvragen. En die gedachten gaan veranderen. Hè, ook wat je bedenkt overdag. Dat gaat dan, als je even vrij bent, hè, je moet werken, dit en dat. En er moet van alles gebeuren natuurlijk. Maar als je even een moment zo weer hebt, dat je gedachten dan direct weer betrokken worden op wat van hem is, van het woord is. Dat is ideaal, hè? Dat is het ideaal eigenlijk. Vol van genade, een hart vol van genade. He, dat is ook wat het evangelie van de apostel in je doet. Het evangelie van Christus is het evangelie van de genade. En dan kun je ook die ander genade schenken. Als je genade in je hart hebt, kun je dat ook aan die ander schenken. He, het moet er, nogmaals, het moet er eerst ingeschonken worden, dan komt het er ook weer uit. Ja. Een hart vol van Christus, een hart vol van dankbaarheid. Want charis is ook charizomai en dat betekent danken, hè? Danken. Overvloeiend, zegt Paulus, ook van dankzegging. En dan ga je steeds minder vragen en dan ga je steeds meer danken, denk ik. Op den duur. Hè? Zo is dat. Kijk, psalmen noemt Paulus, worden ook genoemd hè, in expliciet de tweede psalm, bijvoorbeeld in Handelingen, wordt expliciet de psalm ook genoemd, wordt hetzelfde woord gebruikt. Colossenzen 3, dat is de paralleltekst, die gaan we zo lezen. En geestelijke liederen, die komen ook voor in Colossenzen 3 en in Openbaring 5 en 14 en 15. Daar komen geestelijke liederen, die worden daar gezongen. Openbaring 5 in de hemel, hè, dan is er van alles in de hemel wat Johannes zag. En daar werd ook gezongen, lofliederen tot eer van Christus, tot eer van het Lam in dat geval. Omdat het voor Israël is. En ja, die geestelijke liederen. En dan zegt Paulus, dat is de paralleltekst in Colossenzen 3 vers 16. In Efeze zegt hij, wees vervuld met de geest. En in Colossenzen 3 zegt hij, laat het woord van Christus, het woord van Christus, ja, rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jezelf onderwijzend en vermanend. Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend, met genade in jullie hart tot God. We hebben vertaald in de concordante vertaling met dankbaarheid in jullie hart tot God. Ja, er staat charis. Maar we zijn zo vrij geweest om daar even met dankbaarheid te vertalen. Maar er staat charis, dus je kunt ook vertalen met alle recht, met genade in jullie hart tot God. Dit is in feite complementair, hè? Colossenzen 3 vers 16, Efeze 5 vers 18, wees vervuld met de geest, laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen. Dat is in wezen, bijna zou ik willen zeggen, hetzelfde. Want woord ja, is nu eenmaal een geestelijk iets, hè? En dat zouden we tot ons nemen. Dus ja, dat is iets wat Paulus tegen ons zegt. Hè, wat, als je nou afvraagt, wat doe ik nou morgen? Nou, dit kan je doen. Hè? Laat het woord van Christus rijkelijk in je wonen. Altijd dankbrengend, zegt Paulus dan in vers 19, voor alles. En dat is een moeilijke, denk ik. Dankbrengend voor alles. Hoe kun je dat doen? Want dat is best in situaties heel erg moeilijk. Het leven is weer barstig. Het leven gaat niet altijd af van een leien dakje. Of het is vol voetangels en klemmen. Of je pad is bezaaid met dorens en distels. Dat soort uitdrukkingen. Voor alles. Nou, ik denk dat Paulus dat geheim aan ons bekend maakt in onze gebedsgids. Filippenzen 4, weet u wel. Dat we alles met gebed en dank mogen brengen bij Vader. Alles. En we kunnen Vader dan op voorhand danken dat hij die ontzettende moeilijke situatie waarin jij nu bent in je leven, dat hij die ten diepste toch zal doen meewerken tot wat goed is. Ook al zie je er nu nog helemaal niets van, lijkt het allemaal zwart of grijs, toch zal een dag komen dat het licht doorbreekt en dat je zal zien waartoe Vader dat bedoelde in jouw leven. Dat hè, en daarom kun je hem toch danken in, ja, en zelfs voor alles wat je overkomt. Ook al zeg je au en het doet het pijn in je hart, ja, toch. Omdat je weet, ja, wacht even, alles, oh ja, hoe was het ook alweer? Oh ja, ja, alles staat nog in de stijgers. Het plan is nog niet af. Het is nog niet voltooid. God is ergens aan begonnen, ook in jouw leven, in mijn leven. En hij maakt het ook af. Maar je bent nog op weg. Dus daar kunnen nog dorens en distels zijn. En voor Israël zal dat zijn, nou, ik heb hier het plaatje, de vlakte van Jezreel, wordt ook genoemd het dal van Megiddo. Het ligt zo een beetje in het midden van Israël, iets onder het noorden. Ja, daar zullen nog hele grote dingen gaan gebeuren. Daar zal nog, en dan moet ik ook zeggen, daar zal heel veel, ja, heel veel mensen nog omkomen, helaas. Maar ook dat is niet het einde. Ook dat is niet het einde van Gods plan. Dat zijn stappen om op weg, om tot het einddoel te kunnen komen. En we moeten niet het proces wat God nu in je leven uitwerkt, uitvoert, moet je niet verwarren met het einddoel zelf. En als je hem leert danken voor het proces waarin je bent, dan denk ik dat je al een hele stap hebt kunnen maken. En ook dat is genade. Als je die stap hebt kunnen maken, ook dat is genade. Dan heb je ook niet van jezelf. Ik denk dat dat toch bijzonder is. Hè? Goed, het is tijd. Ik denk dat we kunnen danken dan de volgende, laatste dia. Daar gaan we dan volgende keer mee, over 2 weken. DV. Gaan we daar mee verder. Goed, zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u voor de dingen die we vanavond met elkaar konden bespreken. En ja, Vader, we eindigden met misschien toch wel een moeilijk punt. U te danken voor alles. Voor ons als mensen die de hele weg niet overzien, is dat moeilijk. In fases van ons leven kunnen we dat misschien niet. En misschien zeggen we dat nu nog wel, dat we het niet kunnen. Maar Vader, dank u wel dat we toch mogen weten dat u uw plan uitwerkt in ons leven. In ieder persoonlijk leven. Vader, in die kleine wereldjes die wij zijn, maar u werkt uw plan uit. En we danken u daarvoor. U bent bezig in te zamelen. En we danken u dat u ons als eersten gaat inzamelen. En straks Israël en de volkeren en daarna de rest. Vader, wat een geweldig plan is dat. En we danken u dat we op weg zijn naar dat grote einddoel. Vader, dat u uiteindelijk, ja, inderdaad, alles in alles zult zijn. Maar de weg ernaartoe is voor ons ook als gelovigen vaak nog zo mistig en zo moeilijk. En dank u wel dat u ons daarin ook nabij bent en weet wie we zijn, weet hoe zwak we zijn. Maar u geeft uw geest in ons. En daardoor kunnen we u dank brengen, toch leren dank brengen voor alles. Vader, dank u wel dat u het in ons leven niet verkeerd doet. U maakt geen fouten. En we danken u dat alles vast in uw hand is en dat we mogen opzien naar u, die grote God, die alles uitwerkt, volgens plan, in liefde en uit liefde. Vader, we bidden tegelijk voor hen die hier niet bij kunnen zijn, die het moeilijk hebben, die worstelen met zaken of ziek zijn of ernstig ziek zijn. Wil hen erbij zijn, Vader. U kent de pijnen, ook de lichamelijke pijnen die er kunnen zijn, wat heel akelig is. Vader, wil ook daarin genadig nabij zijn en dragen. En dank u wel dat we voorbeden kunnen doen, ook als onze armen tekort zijn. Vader, dank u wel dat u nabij bent in ieders omstandigheid, in ieders situatie. We danken u dat we zo ook vanavond weer een paar woorden van u met elkaar mochten lezen. En Vader, dat doen we in besef dat we misschien iets daarvan mogen verstaan, iets daarvan mogen begrijpen. Vader, dank u wel dat u zo met ons meegaat en ons tot volwassenheid brengt in hem en door hem. Vader, dank u wel voor alles wat we zo vanavond mochten tegen elkaar mochten zeggen. En dank u wel dat u de doorwerker wil zijn in de harten, in de levens van de mensen. Vader, dank u wel dat we zo van hier mogen gaan, beseffend, u bent nabij in alles. En mogen u danken, loven en prijzen voor uw goedheid en uw genade, uw trouw. U zal al uw beloften waarmaken, ja. In Christus Jezus. Daar danken we u voor, in zijn naam. Amen.